Een schildpad tussen de eendagsvliegen. Rebecca Solnit beleidt haar uitgesproken engagement met een zachte pen. Ze ziet genoeg onrecht, maar ook genoeg redenen tot hoop. We hebben te veel oog voor machtige individuen en te weinig voor de macht van sociale bewegingen. Een profiel, geschreven en zelf voorgelezen door Jaap Tielbeke.
De eerste keer dat ik de auto met vreemde uitstulpsels voor een stoplicht zie staan, houd ik even stil op het zebrapad. Boven de koplampen zitten twee camera's. En op het dak is een futuristisch plateau bevestigd, waarop ik zeker nog 6 lenzen tel. De bestuurdersstoel is leeg. Op de achterbank zit een vrouw te scrollen op haar smartphone. Als het licht op groen springt, trekt de auto op, geeft met het knipperlicht aan dat hij rechtsaf wil slaan, en zodra de camera's hebben geregistreerd dat de weg vrij is, draait het stuur zonder dat daar mensenhanden aan te pas komen. De passagier blijft onverstoord naar haar telefoon turen. In het verkeer van San Francisco kijkt niemand meer op van zelfrijdende taxis. Handig toch? Zegt mijn zwager die me rondleidt door de stad. Hij werkt al ruim 10 jaar in Silicon Valley en snapt wel waarom mensen kiezen voor een ritje in zo'n robotwagen. Die hele taxibranche is een malafide business. Hij ziet het helemaal voor zich. Een stad met alleen maar autonome voertuigen. Een transportsysteem dat zoveel efficiënter en veiliger is. Als die auto's straks met elkaar kunnen communiceren, hoeft er geen mens meer aan te pas te komen. Nu komt het nog wel eens voor dat zo'n taxi vastloopt of een weg blokkeert. In dat geval kan een menselijke stand-by-chauffeur achter het stuur kruipen om de machine vlot te trekken. Waarschijnlijk zijn de auto's daarom zo fantasieloos vormgegeven. Een doorsnee SUV met wat camera's erop geplakt. Net als bij een zelfspelende piano legt de vertrouwde vorm juist extra nadruk op de afwezigheid van de mens. Het geeft me een ongemakkelijk gevoel, al lukt het me niet precies onder woorden te brengen waarom. Auto's zonder bestuurders worden vaak autonome voertuigen genoemd, maar rijden is geen autonome activiteit, schrijft Rebecca Solnit in het essay In the Shadow of Silicon Valley. Het is een coöperatieve, sociale activiteit, waarbij het de taak is van degene achter het stuur om met andere weggebruikers te communiceren. Voor Solnit staat de zelfrijdende auto symbool voor de manier waarop ze haar stad door de jaren heen heeft zien veranderen. Toen ze hier in de jaren 80 kwam wonen, was San Francisco een vrijhaven voor de buitenbeentjes en de verschoppelingen. En dat is precies waarom ze zich er thuis voelde. Ze dwaalde door de straten, maakte vrienden in de gay scene, bezocht dragshows en punkconcerten en ontdekte, in recensies en essays voor kleine kunstbladen, haar stem als schrijver. Maar nu zijn de rafelrandjes weggepoetst en wonen de verschoppelingen in tentenkampen aan de rand van de stad, omdat de huizen enkel nog betaalbaar zijn voor mensen met een techsalaris. Al is de counterculture nog niet helemaal uitgewist. Tussen de koffietentjes en designzaken in Mission District zit een boekwinkeltje waar de maatschappijkritische lectuur prominent in de etalage ligt. Die van vrouwelijke auteurs vooraan. Ze hebben vrijwel het hele oeuvre van Solnit op voorraad. Een rijtje betrekkelijk dunne boeken met een kleurrijke kaft waarvan de ruggen samen een soort regenboog vormen. Naast de kassa ligt een stapel van haar nieuwste boek. The Beginning Comes After the End. Uit het bovenste exemplaar steekt een briefje met een aanbeveling van de boekverkoper. Volgens haar is dit precies het boek waar de wereld op dit moment naar snakt. Ik lees Solnit's essay over de schaduw van Silicon Valley, dat is opgenomen in de vorig jaar verschenen bundel No Straight Road Takes You There, aan de rand van het zwembad in de achtertuin van mijn zwager. Hij woont in een plaatsje zo'n 50 kilometer ten zuiden van San Francisco, dat in het essay een korte vermelding krijgt als The Rural District of Choice for Silicon Valley's Richest. Even verderop in de tuin staan Spaans sprekende mannen onkruid te wieden. Mijn zwager is opgegroeid in een Gronings dorp en nog altijd niet gewend aan het personeel dat bij zo'n huis hoort. Als hij pakketjes bestelt, laten de bezorgers die meestal achter bij de poort. We have lost dozens of points of human contact in our daily lives, schrijft Solnit. 2 weken voor vertrek heb ik een interviewverzoek ingediend bij haar Nederlandse uitgever. Ik weet dat Solnit niet vaak de oceaan overvliegt. Iets wat ik als klimaatbewuste burger alleen maar kan respecteren. Dus nu ik toevallig zelf in de buurt ben, wil ik de gelegenheid aangrijpen om met haar te praten over hoop in bange dagen, wat ruw samengevat het onderwerp is van haar nieuwe boek, dat deze maand in het Nederlands verschijnt als Het begin volgt op het einde. De uitgever had mijn verzoek doorgestuurd naar haar agent en vervolgens was het stilgebleven. Hoewel het werk van Solnit is verknoopt met de steden en het landschap van het Amerikaanse Westen, reikt haar aantrekkingskracht ver over de grens. Ook in Europa geniet ze, zeker in progressieve kringen, een enorme populariteit. Haar essays Mannen leggen me altijd alles uit, waaraan we de term mansplaining te danken hebben, en De moeder alle vragen, waarom heb jij, vrouw, geen kinderen, behoren tot de hedendaagse feministische kanon. Klimaatactivisten putten strijdlust uit haar aanklachten tegen de fossiele vandalen en hoop uit haar verhalen over de kracht van collectieve actie. Haar eigen activisme begon toen ze eind jaren 80, via haar jongere broertje, betrokken raakte bij de protesten tegen de kernproeven in de Nevada-woestijn. De Nevada Test Site was een plek van samenkomst, schrijft ze. Van mensen, geschiedenissen, van waarden en ideeën, van nucleaire wapenwetloop tot de eurocentrische verhoudingen tot de woestijn. Zo schrijft ze in haar memoires Recollections of My Non-Existence. Het dwong haar tot een andere manier van schrijven. Schakelen van groot naar klein. De samenhang schetsen tussen heden en verleden en het persoonlijke verhaal verbinden aan de wereldpolitiek. Sindsdien publiceerde Solnit meer dan 20 boeken, variërend van persoonlijke geschiedenissen, The Far Away Nearby, tot bespiegelingen op wandelen, Wanderlust. In de jaren waarin de reactionaire krachten aan de macht zijn, treedt de politiek nadrukkelijker op de voorgrond, als schaart Solnit zich niet in het koor van stemmen met alarmerende analyses. Neem Hope in the Dark, dat in 2004 verscheen, toen George W. Bush in het Witte Huis zat en Amerika in een oorlog met Irak had gestort. En in 2002 kreeg dat boek een nieuw leven na de verkiezing van Donald Trump. In dat boek verzet Solnit zich tegen het fatalisme dat ze bespeurde onder progressieve medestanders. Het duister in de titel slaat niet zozeer op de donkere tijden, maar vooral op de onkenbaarheid van de toekomst. We weten simpelweg niet hoe de wereld er over 10, laat staan 50 jaar uitziet. En precies dat inzicht geeft reden tot hoop. De doemdenkers die beweren dat de wereld naar de galamiezen gaat, zijn niet alleen lui, ze begrijpen bovenal niets van hoe maatschappelijke verandering werkt. Hoop is niet het geloof dat alles goed zal komen, schrijft ze. Het soort hoop waar ik geïnteresseerd in ben, gaat over het bieden van een breed perspectief met specifieke kansen dat ons uitnodigt of dwingt om te handelen. Het kenmerkende van Solnit is dat ze dat uitgesproken engagement combineert met een zachte pen. Ze gaat niet in een rechte lijn op haar doel af, maar neemt omwegen en vraagt zich onderweg hardop af wat de eindbestemming eigenlijk moet zijn. Meanderen noemt ze dat. Ik keek uit naar een louterende wandeling in de wildernis, naar het gevoel van ontzag dat je kan overvallen wanneer je rondloopt in een landschap waar je als mens nietig tegenaf steekt. Het park is ongeveer zo groot als de provincie Overijssel en ik ken de bergen van de bureaubladachtergrond op mijn laptop. Ik heb mijn wandelrugzak volgestopt met genoeg proviant voor een flinke tocht. De verrekijker hangt er om mijn nek, in de hoop een beer te spotten. Alleen moeten we eerst nog even een parkeerplek zien te vinden. Anderhalf uur lang rijd ik vloekend in de file die door de vallei stroomt. En tegen de tijd dat ik de auto eindelijk ergens kwijt kan, wil ik het liefst weer naar huis. Dit is een pretpark, geen natuurgebied. In Solnit's boek Savage Dreams uit 1994 beschrijft ze hoe de geschiedenis van het Yosemite National Park wordt getekend door racistisch geweld tegen de inheemse bevolking. Om een ongerept natuurreservaat te creëren, waar toeristen zich konden verlustigen aan watervallen en rotspartijen, werden hele gemeenschappen van hun land verdreven en de sporen van hun aanwezigheid zo goed mogelijk uitgewist. De technieken waarmee de Awanichi het land bewerkte, zoals gecontroleerde bosbranden, werden in de ban gedaan. Volgens de westerse logica van bosbeheer moest elk brandje zo snel mogelijk worden uitgetrapt. De dag erop bezoeken we een minder druk gedeelte van het park en wandelend tussen de eeuwenoude sequoia's voel ik me tot rust komen. Op een informatiebordje lees ik dat deze mammoetbomen baat hebben bij een beetje vuur op zijn tijd. Hun zaden zijn verpakt in een vuurbestendige kegelvrucht die opengaat door de vlammen. En verschroeide aarde biedt de beste omstandigheden voor jonge sequoia-scheuten om te groeien. Dat wisten de Awanichi al eeuwenlang. Maar het duurde tot de jaren 70 voordat de westerse parkbeheerders erkenden dat hun methoden misschien toch niet zo achterlijk waren. Toen ik in 2001 naar Yosemite terugging voor mijn tweede boek over het gebied, ontdekte ik iets wat aanvoelde als een mijlpaal, schrijft Solnit in Het begin volgt op het einde. Mijn fotograaf en ik waren van plan om te onderzoeken wat er sinds de 19e eeuw was veranderd. Maar de grootste stap op weg naar erkenning van de oorspronkelijke bewoners bleek pas in het afgelopen decennium gezet te zijn. In de herschreven informatievoorziening over de geschiedenis van het park werden het onrecht en de onderdrukking niet langer weggemoffeld. de Southern Sierra Miwok, konden een ceremonieel centrum bouwen in de Yosemite Valley. Dit betekende niet dat de strijd voorbij en de overwinning nabij was, schrijft Solnit, maar er was wel iets aan het veranderen. Haar boek is doorspekt met zinnen van soortgelijke strekking. Soms lijkt het alsof alles de verkeerde kant op gaat, maar wie weet waar te kijken, kan genoeg positieve ontwikkelingen ontdekken. Het is een boodschap die Solnit richt aan haar progressieve geestverwanten. Terecht maken zij zich kwaad over al het onrecht in de wereld, maar soms dreigt die woede om te slaan in moedeloosheid. Activisten zijn goed in het aanwijzen van misstanden, maar minder sterk in het herkennen van hun overwinningen, laat staan het vieren ervan. Solnit voelt zich soms een schildpad op een feestje van eendagsvliegen. Terwijl iedereen opgewonden om haar heen fladdert, probeert zij de langere lijnen te ontwaren. Zo maken feministen zich, terecht, druk om influencers die jongens vertellen dat ze vrouwen moeten zien als broedmachines. Maar waar ze wat vaker bij stil mogen staan, is dat, citaat, de meerderheid van de mannen in de afgelopen 50 jaar een groot deel van de feministische ideeën heeft geaccepteerd en geïnternaliseerd. Stevast één anekdote wordt aangehaald als het over mannen leggen me altijd alles uitgaat. Op een feestje raakt Solnit aan de praat met een rijke meneer. Hij wil weten waar haar boeken over gaan. Solnit vertelt over haar recentste project, over de fotograaf Edward Muybridge. Aha, onderbreekt hij haar. Wist je dat er onlangs een heel belangrijk boek is verschenen over Muybridge? Hij had een recensie gelezen in de krant. Heel even twijfelt Solnit aan zichzelf. Kan het zijn dat ze dit boek heeft gemist? Voordat ze doorheeft dat de man haar college aan het geven is over haar eigen boek. Zie hier, de perfecte illustratie van wat nu bekend staat als mansplaining. Het was niet Solnit zelf, maar een van haar lezers die term muntte. Maar er zit nog een andere anekdote in dat essay, die veel minder vaak wordt aangehaald, maar volgens Solnit minstens zo belangrijk is. Ze is een stuk jonger, druk bezig te ontdekken wat het betekent om jezelf een feminist te noemen, en viert kerst met de familie van haar vriendje. Een oom van dat vriendje, een kerngeleerde, begint een verhaal te vertellen over een buurvrouw in zijn brave buitenwijk die op een avond naakt de straat oprende en schreeuwde dat haar man haar wil vermoorden. Hij vertelt het grinnikend. Die malle vrouw was overduidelijk de weg kwijt. Maar hoe weet je, vraagt Solnit, dat die vrouw niet echt in gevaar was? Voor de oom is het simpel. Dit is een gemeenschap van keurige middenklasse gezinnen. De gedachte dat zo'n respectabele man zijn vrouw iets aan wilde doen, vindt hij een stuk minder plausibel dan de verklaring dat die vrouw gek is. Geloofwaardigheid, schrijft Solnit, is een basisinstrument om te overleven. Wat dat betreft heeft ze gedurende haar leven genoeg vooruitgang gezien. Toen zij in 1961 werd geboren, konden vrouwen nog geen hypotheek aanvragen zonder mannelijke medeondertekenaar. Was abortus illegaal en bleef verkrachting binnen het huwelijk onbestraft. Nu zijn er nog steeds vrouwenmarsen nodig om de nacht terug te eisen en is femicide allesbehalve uitgeroeid. Maar wat is veranderd, stelt Solnit, is dat er niet meer snel lacherig wordt gedaan over straatintimidatie of huiselijk geweld. Opvanghuizen voor mishandelde vrouwen, wetten tegen stalking en intimidatie, de wet op gelijke beloning, het is allemaal te danken aan de vrouwenbeweging. Natuurlijk is het lastig om overwinningen te vieren wanneer de wereld die je voor ogen hebt zo ver weg voelt. Klimaatactivisten luiden sneller de noodklok omdat de CO2-uitstoot blijft stijgen, dan dat ze de vlag uithangen omdat zonne-energie alle records breekt. Maar met alle aandacht voor de extreemrechtse olieliefhebbers zou je bijna vergeten dat de meeste mensen zich zorgen maken over de stijgende temperaturen. Dat is mede de verdienste van de klimaatdrammers. Solnit signaleert een strijd tussen een ideologie van isolationisme en een ideologie van verbondenheid. De isolationist hecht veel waarde aan de individuele vrijheid van enkelen, schrijft ze, en wil deze beschermen ten koste van de rest en het geheel, soms door het bestaan van collectieve en relationele netwerken te ontkennen, soms door hen die de dupe zijn van ongelijkheid en uitsluiting als minderwaardig te beschouwen. Het zijn de bazen in Silicon Valley die zelfrijdende auto's ontwikkelen. Het zijn de directeuren van oliemaatschappijen voor wie de tevredenheid van de aandeelhouders zwaarder weegt dan de gezondheid van de planeet. En het zijn de autoritaire leiders die hun land het liefst zouden omheinen om buitenlanders buiten te houden. Het kan lijken of deze ideologie aan de winnende hand is. Maar volgens Solnit moeten we de isolationistische oprispingen zien als een backlash tegen de gestage opmars van de ideologie van de verbondenheid. Dat denken wordt belichaamd door de agro-ecologische boeren die het bodemleven bestuderen om voedsel te kunnen verbouwen zonder kunstmest of gif. Het klinkt door in de inheemse stemmen die ons vertellen dat de mens onderdeel is van een complex web van leven. Of bij de biologen die snappen dat wederzijdse hulp de sleutel vormt tot succes. Zulke verschuivingen in het denken zijn misschien niet direct af te lezen aan een verkiezingsuitslag, maar dat maakt ze niet minder invloedrijk. Eigenlijk zien we op dit moment een kentering in de aard van revoluties, schrijft Solnit. Of op zijn minst het inzicht dat geleidelijke sociale verandering verder kan reiken en bestendiger is dan een abrupte wisseling van het regime. Haar boek biedt een welkom tegengeluid voor iemand zoals ik, die soms moedeloos dreigt te raken door alle alarmerende rapporten en nieuwsberichten. Zet een stapje terug en je ziet dat de strijd tegen racisme, discriminatie, onderdrukking en uitbuiting wel degelijk vruchten afwerpt. Tegelijk ben ik op bezoek in een land waar een man aan de macht is die de democratie afbreekt, migranten deporteert, vrouwenrechten ontmantelt en ruim baan geeft aan de fossiele industrie. En als ik zie hoe de rijken der aarde hier leven, vind ik het moeilijk me voor te stellen dat de ideologie van verbondenheid de wind in de zeilen heeft. Hoe vallen die twee tegenstrijdige waarheden, it is the best of times, it is the worst of times, met elkaar te rijmen? Mijn lijstje vragen voor Solnit groeit en groeit. Op de dag dat ik terugkeer in San Francisco, verschijnt er een groot interview met Solnit in de New York Times. Kennelijk krijgt zo'n titel toch voorrang op een journalist van A Leading Dutch Weekly. Ik heb de moed al bijna opgegeven als ik eindelijk antwoord krijg van haar agent. Solnit zou morgen kunnen, of anders overmorgen. Ja, schrijf ik terug, zeg maar waar en wanneer, ik zal er zijn. De dagen erop grijp ik nog vaker dan normaal naar mijn telefoon om een e-mail te checken. Maar weer blijft het stil. Pas als ik terug ben in Nederland, amper bijgekomen van de jetlag, lukt het om een afspraak te maken voor een videogesprek. Solnit zit inmiddels in haar zomerhuisje in New Mexico, waar het vroeg in de ochtend is en de vogels uitbundig fluiten. Jammer dat we elkaar niet konden treffen in San Francisco, zegt ze. Ik had een flinke verkoudheid te pakken en ik was zo druk. De promotiecampagne voor haar nieuwe boek is in volle gang. En wat ze vooral wil doen, vertelt ze, is wijzen op de kracht van ideeën en verhalen. Ik voel niet de behoefte om nog eens te hameren op het gevaar van radicaal rechts, zegt Solnit. We weten wat daar mis mee is. Ik wijs liever op de valkuilen van het linkse denken, met name het defatisme dat daar op de loer ligt. Ik wil mensen laten zien dat de wereld al grondig veranderd is, zonder dat we er misschien erg in hebben. We hebben te veel oog voor machtige individuen en te weinig voor de macht van sociale bewegingen. Net op het moment dat ik tegenwerp dat die sociale bewegingen na de tweede Trump-overwinning toch wat murfgebeuk lijken, bevriest het beeld. Rebecca Solnit has left the meeting. Het is onduidelijk of ze nog terugkomt. 8 uur later, om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd, ontvang ik een e-mail. Sorry voor de onderbreking. De klusjesmannen hadden per ongeluk de wifi-verbinding verbroken. Maar ze zitten weer klaar voor. Zullen we verder gaan? Als we een paar dagen later weer verbinding hebben gelegd, pikt ze de draad moeiteloos op en legt me uit waarom ik het verkeerd zie. Er is een fantastische onderzoeker aan de Universiteit van Harvard, Erica Chenoweth, die data heeft verzameld over protesten door heel het land, vertelt Solnit. En haar database laat duidelijk zien dat er meer en grotere protesten zijn in Trumps tweede termijn dan tijdens zijn eerste. Bij de laatste No Kings-demonstratie waren er meer dan 7 miljoen mensen. Of kijk naar Minneapolis, waar mensen maandenlang de bittere kou en gewelddadige repressie trotseerden om solidariteit te tonen met hun buren. Ik wil graag geloven in de kracht van ideeën en verzet. Als ik meeloop in een klimaatmars, heb ik ook het gevoel dat een collectief van vastberaden idealisten de wereld kan veranderen. Maar als ik vervolgens kijk naar concreet beleid, zakt de moed me weer in de schoenen. Dus wat, vraag ik haar, schieten we op met een groeiend ecologisch bewustzijn als Trump milieu- en klimaatwetgeving blijft ontmantelen? Als het gaat over de klimaatcrisis is de mate van vooruitgang tegelijkertijd wonderbaarlijk groot en verre van genoeg, zegt Solnit. Wat ik tekenend vind is dat in elke peiling, waar ook ter wereld, een meerderheid van de mensen aangeeft dat ze klimaatbeleid willen. Het probleem is dat een rijke minderheid profiteert van de fossiele status quo. En dit zijn nu net de mensen met macht, die soms zelfs direct het regime in handen hebben, zoals in Saudi-Arabië of Rusland. De uitdaging is om de democratie te heroveren, zodat we klimaatverandering kunnen aanpakken. En tegelijkertijd zie je dat de uitfasering van fossiele brandstoffen al in volle gang is. en die wordt alleen maar versneld door de idiote aanval op Iran. Misschien zijn het niet de morele argumenten, maar de geopolitieke en economische omstandigheden die zon- en windenergie een boost geven. Hernieuwbare energiebronnen zijn nu de goedkoopste, snelste en veiligste manier om elektriciteit op te wekken, zegt Solnit. Het is een argument dat ik normaal gesproken vooral tegenkom bij techno-optimisten. Zij vinden juist dat veel klimaatactivisten onnodig ingewikkeld doen met hun pleidooien voor systeemverandering. De razendsnelle prijsdaling van zonnestroom bewijst dat het kapitalisme prima kan zorgen voor verduurzaming. Maar dat is duidelijk niet het punt dat Solnit wil maken. Het kapitalisme doet het voorkomen alsof we nu in een tijd van overdaad leven, zegt ze. Wie wil dat heerlijke leven nou opgeven? Maar ik denk eigenlijk dat velen van ons vrij armoedige levens leiden. Zelfs al hebben we het materieel gezien goed. Het kapitalisme stelt welzijn gelijk aan hoeveelheid spullen die we kunnen kopen, hoe groot ons huis is, hoe vaak we op vakantie kunnen gaan. Een vraag die centraal staat in veel van mijn werk is, hoe kunnen we de dingen die minder makkelijk te meten en te vermarkten zijn, leren waarderen? Zaken als gezondheid, veiligheid, de relatie tot onszelf en anderen en de natuur. Ik wil een ander verhaal vertellen over overvloed. Een toekomst waarin onze huizen en auto's misschien kleiner zijn, maar onze parken en publieke ruimtes zoveel groter en schoner. Tijdens ons gesprek begint Solnit meermaals over A Paradise Built in Hell, het boek dat ze schreef in de nasleep van orkaan Katrina. Daarvoor onderzocht ze hoe gemeenschappen omgaan met natuurrampen. En uit de geschiedenissen die ze optekent, doemt een mensbeeld op dat indruist tegen het kapitalistische verhaal van het zelfzuchtige individu. Juist in momenten van nood tonen mensen zich solidair, genereus en moedig. Het is een boodschap die zowel troost als hoop biedt, nu we onherroepelijk een tijd met meer klimaatrampen tegemoet gaan. Vooral de arme zwarte inwoners, die niet de middelen hadden om te evacueren, zaten vast op daken of viaducten. De volgende dag stond er een file richting de stad, een hele stoet met bootjes op het dak of de aanhanger. Vissersboten, kano's, opblaasbootjes. Er waren zelfs mensen bij die een kapotte koelkast omtoverden tot vlot. Allemaal wilden ze helpen om mensen te redden, zelfs al wisten ze dat het gevaarlijk was en dat ze niet iedereen konden redden. Dit tekent volgens mij waar we nu staan. Het is altijd de moeite waard om je boot te water te laten. Je zal niet iedereen kunnen redden, maar je kunt wel iets redden. Het beschermen van waardigheid, mensenrechten, rechtvaardigheid en de levende planeet is absoluut de moeite waard. En dat zal het altijd blijven.